Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden van onze radio, hartelijk welkom in de zoveelste uitzending van onze Rots in de Branding. Voor deze uitzending zullen we volledig verblijven in het land Mexico, maar dan in de eerste helft van de vorige eeuw. Het jaar 2026 wordt gemarkeerd door de 100ste verjaardag van het begin van de Cristero-oorlog in Mexico, ook vermeld als de Cristiada. In 1926 kwamen katholieke gelovigen in opstand tegen de totalitaire en ultraseculiere Mexicaanse regering die een absolute soevereiniteit over de gewetens opeiste. Deze oorlog duurde 3 jaar en eiste rond de 250.000 slachtoffers, zowel priesters als leken, onder wie kinderen, jongeren en ouderen. Een ware vervolging, een ware dictatuur. In november 2025 schreef de Mexicaanse bisschoppenconferentie een pastorale boodschap waarin zij spreken over dit eeuwfeest van de Cristero-resistentie. Daarin worden de gelovigen opgeroepen opdat dit eeuwfeest wel geen nostalgie zou zijn, maar vandaag een gewetensoproep. En alzo wordt de vraag gesteld, verdedigen wij het geloof nog met diezelfde radicaliteit? Hebben wij het heilige naar de privésfeer verdrongen? Deze martelaren, schrijven de bisschoppen, dagen ons uit tegen culturele aanpassing en vragen om een hernieuwde inzet voor de godsdienstvrijheid en de menselijke waardigheid. En alzo nodigde kardinaal Carlos Aguiar Retes in januari 2026 paus Leo XIV uit om Mexico te komen bezoeken. En hij verklaarde nadien dat de paus zijn belangstelling daarover heeft uitgesproken met onder meer de wens om te bidden bij Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Beste luisteraars, ik stel voor dieper in te gaan over deze Cristero-oorlog. Daar bestaat ook een film over, For Greater Glory, en daaruit stel ik voor enkele muziekstukjes te laten horen als korte tussenpozen. We verblijven dus in Mexico eerste helft 20e eeuw. Daar vond dus vanaf 1926 de Cristero-oorlog plaats. Van 1926 tot 1929 kwamen tienduizenden Mexicanen in opstand om hun katholieke geloof te verdedigen. Maar eigenlijk moeten we al teruggaan 100 jaar eerder naar de onafhankelijkheid van Mexico in 1821. Reeds bij aanvang heerste er een toenemend conflict tussen de politieke leiders, zeer liberaal en vaak militant antireligieus, en de katholieke hiërarchie. Zo beschouwde president Benito Juárez het katholicisme als een achterhaalde kracht met te veel invloed in de samenleving, tevens door de binding met de Europese monarchistische machten, waaronder het pausdom. En deze spanningen uiten zich dan nog duidelijker tijdens de perioden genaamd La Reforma tussen 1854 en 1876 en dan ook de periode van de Mexicaanse Revolutie 1910-1917. Het was een voortdurende revolutie geleid door een partij van ambtenaren en officieren, veelal lid van vrijmetselaarsloges, marxisten, maar ook van gewelddadige mannen zonder enig geloof of wetten. Door de revolutionaire grondwet van 1917 werden vele maatschappelijke organisaties, en dan in het bijzonder katholieke vakbonden, illegaal verklaard en een hele reeks anti-religieuze maatregelen ingevoerd. De kerk verloor, zoals reeds vermeld, haar juridische erkenning met een verbod op katholieke scholen, de nationalisatie van de kerkelijke goederen, verbod op religieuze plechtigheden, eerst buiten een kerkgebouw, verbod op buitenlandse missionarissen enzovoort. En het was dan onder president Plutarco Calles vanaf 1924 dat al deze maatregelen radicaal werden doorgevoerd en dit door het leger in handen van een revolutionaire elite, vandaar de Calles-wetten. Bijvoorbeeld, er werd zelfs in Mexico-stad een Mexicaanse nationale kerk opgericht met de bedoeling de band met Rome te doorbreken en het volk, zoals men het noemde, te ontfanatiseren, om dit in hun ogen het katholieke fanatieke geloof uit te roeien. Een ware radicale terreur. Bijvoorbeeld, generaal Eulegio Ortiz liet ter plekke een van zijn soldaten executeren die tijdens het zwemmen werd betrapt met een medaille van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Een ander voorbeeld, overal bestormden officieren te paard de heiligdommen binnen, schonden de heilige hosties, organiseerden er orgieën op het altaar, beklommen de kansel om te vloeken en te dansen met de heilige beelden. Zo gooide men geconsacreerde hosties als voer voor hun paarden. Ook is gekend hoe uit een kerkhof van zusters de skeletten werden uitgegraven, waarna voetbal werd gespeeld met de schedels. In sommige staten werd zelfs de geringste verwijzing naar God op openbare plaatsen bestraft met een boete van 10 pesos. Veel geld voor vele boeren. Men mocht zelfs de woorden adios of si Dios quiere, als God het wil, niet uitspreken. In juni en juli 1926 volgden nog meer radicale maatregelen. Zo volgden arrestaties van religieuzen met 2 tot 6 jaar gevangenschap en of zeer zware boetes als men bijvoorbeeld in de school godsdienstlessen gaf of jongeren religieuze beloften liet afleggen of als men religieus herkenbare kleding droeg, enzovoort. Een zeer beslissend keerpunt van de Calles-vervolging werd de verplichte registratie van de priesters. Dit kwam overeen met het afleggen van een revolutionaire eed. En alle geestelijken werden met geweld opgeroepen om zich onder directe controle van de burgerlijke autoriteiten te plaatsen. Tot de kleinste plattelandspriester moest men zich bij het politiebureau melden en daar verklaringen tekenen om geen religieuze activiteiten meer te verrichten. En bij overtreding volgde een boete en of arrestatie, foltering en zelfs een vuurpeloton. Maar stilaan dook verzet op, uitgaande van katholieke leken. Zo werd in maart 1925 de Nationale Liga voor de verdediging van religieuze vrijheid opgericht. Maar ook katholieke jongeren reageerden met de oprichting van de Katholieke Jeugdvereniging van Mexico. De leden droegen een duidelijk, zichtbaar kenteken, welke verwees naar Christus Koning. Maar alles duidelijk in een poging om op vreedzame wijze de godsdienstvrijheid terug te krijgen. De organisaties verspreiden zich snel en wijd. Het Mexicaanse volk stond echt met de rug tegen de muur. En de katholieken organiseerden enorme boetedoeningen, vooral in mariale centra. Ook werden petities aan het congres gestuurd met het verzoek deze anti-katholieke wetten op te heffen. Maar de voorzitter van het congres liet in september 1926 weten dat hij niets had ontvangen. Er volgden straatdemonstraties, zoals het stappen naar de regeringspaleizen, met spandoeken en heiligenbeelden, zelfs onder de bescherming van het Heilig Sacrament, dat werd meegedragen. Een volgend protestmiddel was het organiseren van de economische boycott van de staat. Men verspreidde een lijst van alle winkels, trusts en diensten die in Mexico eigendom waren van de staat. En de boodschap was duidelijk: katholieke gezinnen gebruiken geen treinen, schepen of postkoetsen. Ze onthielden zich van theater, kermis of stierengevechten. Ze annuleerden alle bestellingen die niet strikt noodzakelijk waren voor het dagelijkse leven. Alleen de kleine voedselwinkels konden overleven te midden van het algemene faillissement van de staatsgeleide economie. Men poogde echt op vreedzame wijze te kunnen protesteren. Maar dit zou zo niet blijven, want vele bijeenkomsten en demonstraties werden onderdrukt door de Mauser-geweren en zware mitrailleurs van de federale troepen. De eerste martelaren vielen, waaronder ook veel vrouwen en kinderen, die in het wit gekleed en gewapend met de rozenkrans meeliepen. Vanaf de zomer van 1926 vloeide overal het christelijke bloed in Mexico. Voor het Mexicaanse episcopaat, die trouwens verdeeld was, was deze situatie niet zo eenvoudig. Het vaardigde op 31 juli een maatregel uit dat de opschorting inhield van alle openbare erediensten, zoals de Heilige Mis en andere sacramenten, in de openbare kerken en kapellen. De boodschap aan de staat was de volgende: u stelt onmogelijke voorwaarden voor de voortzetting van de openbare eredienst. Wel, dan viert de Mexicaanse kerk voortaan alleen nog in geheime privékapellen. En de plattelandsparochiepriesters werden bevolen naar de stad te gaan naar deze schuilplaatsen. De bedoeling van de bisschoppen was om toch zoveel mogelijk geweld en slachtoffers te vermijden. De meerderheid van de priesters gehoorzaamden hun bisschoppen en bleven in het geheim ten koste van hun leven pastoraal actief. Toch belangrijk te vermelden is de encycliek Iniquis Afflictisque, of Door onrecht en kwellingen getroffen, geschreven door paus Pius XI in november 1926. En de paus beschrijft daarin in detail de vervolging van de kerk en prees het passieve vreedzame verzet dat katholieken combineerden met actieve pogingen tot dialoog. En hij loofde de Mexicaanse geestelijkheid en gelovigen voor hun moed en trouw, soms zelfs tot het punt van marteling of de dood. En de paus had ook een bijzondere vermelding voor de moed van de katholieke jongeren. Hij schrijft:
sommige van deze jonge mannen en jongens hebben met vreugde de dood aanvaard, de rozenkrans in hun handen en de naam van Christus Koning op hun lippen. Ook jonge meisjes die gevangen werden genomen, werden crimineel mishandeld. En deze daden werden opzettelijk openbaar gemaakt om andere jonge vrouwen te intimideren en hen gemakkelijker te doen falen in hun plicht tegenover de kerk.
Een honderdtal priesters negeerden de instructies van het episcopaat om naar de stad te gaan en in het geheim hun pastorale zorgen te vervullen. Zij stelden hun leven beschikbaar aan de zijde van de Christero's, een echt leger van katholieken die zich stilaan begon te vormen. Deze oprichting had uiteraard te maken met de vele martelaren die ondertussen reeds waren gevallen onder de zeer bloederige repressie van de overheid en dit ondanks alle vreedzame protesten die niets hadden uitgehaald. Een voorbeeld. Zo werden 3 jonge mannen een hele nacht door soldaten gefolterd en op 25 juni tegen een muur van de kathedraal van Colima gefusilleerd met de hele stad als getuige. Opvallend is ook dat de officieren hun gruweldaden fotografeerden om anderen af te schrikken. Of, zo bestaat de getuigenis en foto van 3 jonge vrouwen van rond de 20 in zwarte sluiers, tevens tegen de muur van de kathedraal. En zij moesten een soort van erewacht houden aan een executieplaats, terwijl een man op een brancard er naartoe werd gebracht waar reeds 2 doden in hun bloed lagen. Het waren hun broers. Daarna werden de jonge vrouwen 1 voor 1 in de kazernes van het leger wreed gefolterd. Deze 3 jonge vrouwen behoorden tot de vrouwelijke tak van de Christero's, genaamd de Brigades van de Heilige Jeanne d'Arc, of ook genoemd de Brigadas Bonitas, of Mooie Brigades. We zien dus dat na de verklaring van het episcopaat vanaf de nazomer van 1926 er een leger zich begon te vormen. Het startte begin januari 1927 met boeren uit Centraal Mexico, de dichtst bevolkte regio in de staat Jalisco. Maar stilaan ontwikkelde het zich tot een echt gestructureerd en gecoördineerd leger met regionale leiders en militaire strategieën. Het werd een leger van een 50.000 strijders onder leiding van een beroemde generaal op rust, Enrique Velarde. Maar opvallend is dat deze man eerder een zwak gelovige was. Maar hij was een goede strateeg en toch overtuigd van de onrechtvaardigheden die er heersten. En met kogelbanden over de schouder, sombrero's stevig op het hoofd en hun wapens in de hand, stormden de katholieke rebellen vooruit terwijl ze riepen: Vivo Cristo Rey, leve Christus Koning. Tussen haakjes, het woord Christero zelf kwam uiteindelijk uit de mond van de federale soldaten. Maar voor deze katholieken werd het een eretitel. En zoals reeds vermeld, waren het niet alleen de mannen en jonge jongens die betrokken waren. Ook speelden vrouwen een actieve rol. Sommigen vochten als soldaten, maar velen waren eerder spionnen, verpleegsters, koks, of ze hielpen bij het verbergen van vervolgden enzovoort. En zo waren er 7 afdelingen verspreid over het land van deze brigades van de heilige Jeanne d'Arc.
Thank you.
In juli 1929, na 3 jaar conflict, waren er naar schatting tot 250.000 doden gevallen en een gelijk aantal Mexicanen waren gevlucht naar de Verenigde Staten. Uiteindelijk werd onder impuls van de Amerikaanse ambassadeur Dwight Morrow de Los Arreglos of regelingen opgesteld. Deze werden ondertekend door hemzelf, de Mexicaanse president Portes Gil, 2 bisschoppen en een gedelegeerde van het Vaticaan. De bisschoppen konden de meerderheid van de Cristero-officieren met hun eenheden overtuigen om hun wapens neer te leggen. Maar uiteindelijk had dit akkoord meer weg van een zwendel. Zo hadden de bisschoppen de heropening van de katholieke eredienst ondertekend, maar in overeenstemming met de geldende antireligieuze grondwet van 1917, dus inclusief met de nog geldende verplichte registratie van de priesters. Na de ondertekening keerden wel 4.400 priesters uit de steden terug naar hun parochies. Maar 5 jaar later waren er slechts 300 die zich officieel hadden laten registreren. Alle anderen waren dan ook verplicht tot het verder heimelijk uitdelen van de sacramenten, met het risico van 1 van de 3 volgende sancties op te lopen, namelijk encierro, destierro of entierro. Dit betekent ofwel gevangenis of ballingschap of begraafplaats. Een ander droevig feit is dat de Cristero-strijders ondanks de amnestie tot in het jaar 1940 in grote getale werden vervolgd en vermoord. Maar toch betekende deze Cristero-oorlog een keerpunt in de Mexicaanse geschiedenis voor wat betreft de relatie tussen de katholieke kerk en de staat. In de loop van de latere decennia zouden de repressieve wetten toch geleidelijk worden aangepast en plaatsmaken voor godsdienstvrijheid. Zo symboliseerde het eerste bezoek van Johannes Paulus II aan Mexico in 1979 toch hoe ver men al was gekomen. Maar ook duidde het hoeveel er nog moest gebeuren. Een bijzonder feit was de volgende. In die tijd was het nog steeds illegaal voor geestelijken om in het openbaar priesterkleding te dragen. En het is zelfs geweten dat de paus toen een boete kreeg. Maar de toenmalige president José Portillo betaalde deze in zijn plaats. Paus Johannes Paulus II bezocht het land een tweede maal in 1990. En uiteindelijk in 1992 werd de katholieke kerk dan toch officieel juridisch erkend en werden de betrekkingen tussen kerk en staat in het land hersteld.
Thank you. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden, u hoorde in grote lijnen wat er zich 100 jaar geleden heeft afgespeeld onder de vervolging van de katholieken in het vele decennia geteisterde Mexico, met heel in het bijzonder de periode 1926-1929, bekend onder de benaming de Cristero-oorlog of de Cristiada. Vele katholieken waren overtuigd dat ze na de vele vreedzame acties en mislukte onderhandelingen, en vooral de voortdurende zeer bloedige repressie, uiteindelijk het recht hadden de wapens op te nemen. En uiteraard, zoals in alle oorlogen, werden er aan beide kanten toch gruwelijke daden gepleegd. Maar toch is het geweten dat de Cristeros zich zoveel mogelijk aan christelijke principes hielden, zoals bijvoorbeeld het niet martelen van hun gevangenen alvorens een executie uit te voeren, wat dan wel zeer wreed gebeurde door de federale soldaten. Daarbij komt ook nog dat 100 priesters het leger vervoegden, maar het is wel geweten dat de meesten onder hen optraden als almoezeniers. En we weten ook dat de bisschoppen verdeeld waren, waarbij sommigen door de vingers keken. Maar we gaan daar niet dieper op in. Uiteraard is dit een zeer delicaat en gevoelig thema, die we kennen onder het begrip rechtvaardige oorlog. De wet van de evangelische liefde betekent uiteraard niet dat men het recht niet heeft zich op een wettelijke manier te verdedigen tegen degene die het lichaam en de ziel willen uitmoorden. En dit begrip gaat terug naar de leer van de heilige Augustinus en Thomas van Aquino. We gaan dit wel niet volledig uitwerken, maar ik haal er toch 2 belangrijke punten uit. Voor eerst, het moet dus gaan om een duidelijke, ernstige en langdurige schending van de fundamentele rechten. En in het geval hier van Mexico was dit zeker heel duidelijk. Een tweede voorwaarde is dat de vreedzame middelen uitgeput zijn. En zo weten we dat de Mexicanen 3 jaar boetedoeningen verrichten, openbare processies met het heilig sacrament organiseerden, petities stuurden naar het congres en zelfs een economische boycott organiseerden van de regering, maar allemaal tevergeefs. We kunnen dus aannemen dat deze voorwaarden ergens vervuld waren. Trouwens, er bestaat ook nog een brief van Paus Pius XI, geschreven later, in 1937, aan de Mexicaanse bisschoppen, waarin hij genuanceerd schrijft dat een gewapend verzet in extreme omstandigheden verdedigbaar kan zijn. In Mexico mobiliseerde zich dus een hele natie onder de vlaggen van God. Inderdaad, met mitrailleurs en kanonnen tegen een echte antichrist.
Oh,
Beste vrienden, graag zou ik willen eindigen met enkele martelaren naar boven te halen die gevallen zijn in de jaren van terreur in Mexico. Onder hen bevinden zich een 40-tal die zalig werden verklaard en een 25 heiligen. We gaan ze hier wel niet allemaal doorlichten. Het valt wel op dat het mannelijke slachtoffers zijn. Maar het is omdat de vervolging hoofdzakelijk op hen was gericht. Uiteraard weten we speelden de vrouwen een zeer cruciale rol, maar dan eerder als het ware ondergronds. Maar er bestaan wel een aantal lopende dossiers. Een van de martelaren was de katholieke advocaat José Anacleto Flores. Hij was gehuwd en had twee kinderen. Dagelijks woonde hij de heilige mis bij en was betrokken bij talrijke liefdadigheidswerken. Zo leidde hij de pas opgerichte jeugdvereniging en steunde hij de Nationale Liga. Zo schreef hij pamfletten, waarin bijvoorbeeld stond te lezen:
het land is een gevangenis voor de katholieke kerk. We maken ons geen zorgen over het verdedigen van onze materiële belangen, maar wel om onze geestelijke belangen. Die zullen we verdedigen, want die zijn noodzakelijk om ons eeuwig heil te verkrijgen.
Zo hield hij ook toespraken waarin hij katholieken aanmoedigde de Cristeros te steunen met geld, voedsel, onderdak en kleding. Maar hij nam niet zelf de wapens op. Uiteindelijk werd hij opgepakt en wreed gemarteld, met de bedoeling dat hij zijn vrienden zou verraden. Zo werd hij onder meer aan zijn duimen opgehangen, zijn schouder met een geweerkolf gebroken en de zolen van zijn voeten opengesneden. Op 1 april 1927, 32 jaar oud, werd hij door een vuurpeloton geëxecuteerd. En zijn laatste woorden waren: ik sterf, maar God sterft niet. Leve Christus Koning. Hij werd in 2005 zalig verklaard door paus Benedictus XVI en hij wordt algemeen beschouwd, niet officieel uitgeroepen, als patroonheilige van de Mexicaanse leken. Een volgende zalige is de priester jezuïet Miguel Agustín Pro Juárez, geboren uit een groot mijnwerkersgezin. Wegens de vervolgingen volgde hij zijn opleiding in de Verenigde Staten, Spanje, Nicaragua en uiteindelijk in het jezuïetenhuis te Edingen, België, waar hij in 1925 priester werd gewijd. En over deze dag van zijn wijding schreef hij:
hoe kan ik u de zoete genade van de Heilige Geest uitleggen, die mijn arme mijnwerkersziel met zulke hemelse vreugde vervult? Ik kon mijn tranen niet bedwingen op de dag van mijn wijding. Na de ceremonie gaven de nieuwe priesters hun ouders hun eerste zegen. Ik ging naar mijn kamer, legde alle foto's van mijn familie op tafel en zegende ze vervolgens uit de grond van mijn hart.
Zijn eerste taak als priester was het werken onder de mijnwerkers van Charleroi in een socialistisch communistisch milieu. Hij stond bekend om zijn liefdadigheid en ook om lange periodes in gebed door te brengen in de kapel. Pater Miguel kwam terug in Mexico op het moment dat de Cristero-oorlog was aangevat en zo sloot hij zich aan bij een organisatie die materialen, waaronder ook wapens, leverde aan de Cristeros. In november 1927 vond er een mislukte moordaanslag plaats op de voormalige president Alvaro Obregón. Maar de auto van waaruit deze aanslag was gepleegd, had in het verleden toebehoord aan Humberto, de broer van jezuïet Miguel. En beide broers werden samen met twee andere verdachten opgepakt en geëxecuteerd zonder enig proces. Nooit werden er bewijzen gevonden dat zij met die aanslag iets te maken hadden. Bij zijn executie weigerde de 36-jarige pater Miguel een blinddoek te dragen. In plaats daarvan spreidde hij zijn armen en nam alzo de houding aan van een kruis. En zijn laatste woorden waren: I viva Cristo Rey, leve Christus Koning. President Calles had de executie fotografisch laten vastleggen, hopend dat dit andere rebellen zou afschrikken. Maar in plaats daarvan werd de foto juist een inspiratiebron voor andere katholieken. In 1988 werd pater Miguel Agustín Pro Juárez door paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Een volgende martelaar is pater Mateo Correa Magellanes. Hij werd priester gewijd in 1893 en was werkzaam in verschillende parochies. Zo kende hij goed de familie van pater Miguel, aan wie hij nog de eerste communie had gegeven en het doopsel aan diens broer Humberto. Ook hij werd gearresteerd in 1927 en opgesloten in een militair hoofdkwartier. Hij hoorde biecht van de gevangenen, die daarna geëxecuteerd werden. Maar eigenlijk werd hij daartoe verplicht door de bevelhebbende generaal, met de bedoeling opdat hij nadien zou bekendmaken wat er gebiecht werd. Toen de 60-jarige pater Mateo dit resoluut weigerde, werd ook hij gefusilleerd op een afgelegen plek. Het lichaam bleef daar 3 dagen lang onbegraven liggen. En vandaag worden zijn stoffelijke resten vereerd in de kathedraal van Zacatecas. Hij werd op 21 mei 2000 door paus Johannes Paulus II heilig verklaard. Beste vrienden, we gaan eindigen met nog 1 bijzondere martelaar, de heilige José Sánchez del Río, heilig verklaard door paus Franciscus op 16 oktober 2016. Hij was slechts 14 jaar oud. Toen in 1926 de Cristero-oorlog uitbrak, sloten zijn broers zich aan bij het leger. Maar zijn moeder stond niet toe dat hij meedeed. Ook de verantwoordelijke bevelhebber Mendoza weigerde. Maar de jongen hield vol dat hij de kans wilde krijgen om zijn leven voor Jezus Christus te geven. Uiteindelijk gaf Mendoza toe en mocht de jonge José de vlaggendrager van de troepen worden. De Cristeros gaven hem trouwens de bijnaam Tarcisius naar de vroeg christelijke heilige die de marteldood stierf omdat hij de Eucharistie tegen ontheiliging beschermde. Tijdens hevige gevechten op 25 januari 1928 werd het paard van generaal Louis Morfin gedood en gaf José zijn paard aan de man zodat hij kon vluchten. De jonge José zelf zocht dekking en schoot ter verdediging al zijn munitie op en werd uiteindelijk gevangen genomen. Onder doodsbedreigingen bevalen de soldaten hem zijn geloof in Christus af te zweren, wat hij telkens ten volle weigerde. Om zijn vastberadenheid te breken, moest hij zelfs toekijken hoe een andere cristero werd opgehangen. Maar de jonge José bemoedigde de man aan door hem toe te roepen dat ze elkaar na de dood spoedig weer in de hemel zouden ontmoeten. In de gevangenis bad José dagelijks de rozenkrans. Zijn vader poogde nog losgeld bijeen te brengen om hem te redden, maar slaagde er niet op tijd in. De soldaten werden zo geërgerd over de vastberadenheid van de jongen dat er wrede folteringen volgden. Daarop sneden ze in de zolen van zijn voeten en dwongen ze hem door de stad naar de begraafplaats te lopen. Onderweg riep hij herhaaldelijk, huilend en biddend: Leve Christus koning, leve de maagd van Guadalupe. Ook verwonden ze hem regelmatig met een machete, totdat hij uit verschillende wonden bloedde. José huilde en kreunde van de pijn, maar hij gaf niet toe. Af en toe hielden ze hem tegen en zeiden: Als je roept dood aan Christus koning, zullen we je leven sparen. Maar telkens herhaalde José: Ik zal nooit toegeven. Viva Cristo Rey! Toen ze bij de begraafplaats aankwamen, gaf de commandant het bevel José neer te steken en schoot hij enkele schoten door zijn hoofd. Het lichaam van de jongen werd in een kleine graf gegooid. Het was 23:30 op vrijdagavond 10 februari 1928. Zijn lichaam rust vandaag in de parochiekerk van de apostel Jacobus in Sahuayo naast de doopvont waar hij was gedoopt en waar hij tot kort voor zijn marteldood gevangen had gezeten. Op 16 oktober 2016 volgde dan zijn heiligverklaring door paus Franciscus.
Thank you.
Beste vrienden, vergeten we nooit wat paus Johannes Paulus II ooit schreef, dat de 20e eeuw een eeuw van martelaren was. Maar ook vandaag de dag heerst in vele landen een christenvervolging, zowel fysisch, maar ook verborgen, zoals paus Franciscus het ooit omschreef als een verfijnde vervolging. En dan mogen we ook denken, ook hier in ons Westen. Maar het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk, schreef kerkvader Tertullianus. Nemen we dagelijks de vervolgde kerk op in onze gebeden. En we gaan eruit met een emotionele brief die de jonge martelaar José Sánchez del Río aan zijn moeder schreef vanuit de gevangenis. Een getuigenis van zijn bereidheid om de wil van God te vervullen, aan wie hij zich had toegewijd.
Lieve mama, ik ben vandaag in de strijd gevangen genomen. Ik denk dat ik op dit moment zal sterven, maar dat maakt niet uit, mama. Leg je neer bij Gods wil. Maak je geen zorgen over mijn dood, want dat is wat mij het meest kwelt. Zeg in plaats daarvan tegen mijn broers en zussen dat ze het voorbeeld moeten volgen dat hun jongste broer hen heeft nagelaten. Wees moedig en zend mij de zegen samen met die van vader. Groet iedereen voor de laatste keer en ontvang het hart van je zoon die zoveel van je houdt en die je zo graag had willen zien voordat hij stierf.
La paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón! Pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán, y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto como la usa mi Señor, a él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! La tierra, viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él que merece la gloria y nos reclutó por amor, ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la
la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. Señor,